The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de podcast van VPRO Tegenlicht. Over de vraag, hoe gaan wij om met voortdurende verandering? Mijn naam is Chris Keijnen en doorgaans hou ik mij op in een radiostudio of ik spreek de begeleidende teksten bij Tegenlicht. En deze keer stuitte ik daarbij op gruwelijk snel smeltende sneeuw- en ijsmassa's en de gevolgen daarvan. En ik vroeg me af, hoe lang houden wij nog droge voeten?
In mijn vakantie ga ik het liefst de berg in en wandel ik over gletsjers heen met mijn pikhouwwiel en mijn stijgijzers.
Dit is Sharon van Geffen. Ze studeerde civiele techniek en ze doet onderzoek naar de bewegingen van gletsjers.
Je kan je gewoon niet voorstellen, tenzij je er overheen loopt, hoe immens groot dat is. En ik denk dat dat de fascinatie is voor mij. En het idee dat als je daarbij staat, heb je geen enkel idee van dat dat een rivier van ijs is. Dat dat beweegt. Dat er allemaal processen in zitten. Hij maakt geluid. Dat is ontzettend tof als je bijvoorbeeld in een hut overnacht naast zo'n gletsjer. En je zit, s'avonds sta je een paar uur buiten met z'n allen. Je hoort gewoon ontzettend veel gekraak. Want vooral als ijs scheurt, het heeft een bepaalde sterkte. En als er te veel krachten worden uitgeoefend, dan scheurt die. En dat geeft een enorm kabaal. En wat je op dit moment hebt, is dat de wanden, de rotswanden, die worden steeds instabieler om zo'n gletsjer heen. Dus er breekt van alles af op zo'n avond.
Ja. Ja, op dit moment bedoel je op deze tijd van het jaar?
Nee, de laatste jaren.
De laatste jaren? Want wat gebeurt er dan de laatste jaren?
Nou, iedereen weet dat de gletsjers zich terugtrekken. Maar naast dat ze zich terugtrekken, dus korter worden, worden ze ook dunner. En dat dunne zorgt er dus voor dat meer van de zijkanten van de rotswanden tevoorschijn komt. En dat zijn instabiele wanden en die breken gewoon continu af. Er stroomt water in dat bevriest. Nou, ijs heeft een kleinere dichtheid dan water. Dus dat rots wordt helemaal verbrokkeld. En ik vind dat ontzettend imposant als ik in zo'n berghut zit. Het is een enorm kabaal als ook maar een klein stukje rots afbreekt. Het valt naar beneden en neemt van alles mee.
Sharon zit in een onderzoeksgroep die het smelten van de Zwitserse Morteratsch-gletsjer bestudeert. Een plek die heel veel toeristen trekt.
Het mooie aan de Morteratsch-gletsjer was dat hij heel toegankelijk was. Hij ligt vlakbij een stationnetje, je kon er als het ware met je rolstoel naartoe. Nou, en dat is inmiddels echt niet meer het geval. Hij trekt zich heel rap terug. Hij is sinds ongeveer 1850, ik geloof bijna 3 kilometer teruggetrokken. Het is ook heel interessant als je er naartoe loopt. Ik ben daar geweest voor veldwerk. We moesten ons weerstation daar verplaatsen. Omdat die smelt moet dat weerstation regelmatig omhoog verplaatst worden. En het is er mooi, want ze hebben daar aangegeven tot waar de gletsjertong kwam. Dus je loopt langzaamaan langs die borden. En dan zie je ondertussen aan de zijkanten zie je die morenen. Dat is het puin wat zo'n gletsjer meeneemt. Dat zie je helemaal tegen de berg op. Dus je ziet op een gegeven moment dat je in land loopt waar ooit zo'n gletsjer heeft gelegen. Met een enorme dikte.
Je loopt over een rivierbodem.
Ja.
Die drooggevallen
ja.
is.
Ja, dat is ontzettend imposant.
Ja,
vind
wat,
ik.
Wat doet dat met je als je daar loopt? Eén, als wetenschapper.
Ik vind het vooral imposant. Kijk, ik word er niet angstig van of iets. Nee, ik vind het ontzettend jammer. Want ik heb ontzettend veel fascinatie voor die gletsjer. Ik vind het geweldig om daar in de zomer een paar weken te zijn. De voorspelling is een beetje dat ongeveer 90% van de gletsjers in de Alpen weg zal zijn rond 2100. Dus mijn hobby is daarmee ook voor een groot deel weg. Kijk, bergwanden blijft wel, maar de gletsjers oversteken met je pikhouwwiel en je stijgijzers, dat deel verdwijnt.
De groep waar Sharon deel van uitmaakt, doet niet alleen onderzoek op de krimpende gletsjer. Zij en haar collega's proberen er ook iets aan te doen, aan dat krimpen.
Het is een heel leuk systeem eigenlijk. Het is mooi dat dat gefinancierd wordt. Ze hebben een soort van babygletsje ernaast gelegd, van 20 bij 20 meter. Het idee is, door sneeuw op het ijs te leggen, sneeuw weerkaatst veel meer van het zonnelicht. Ongeveer 80%, terwijl ijs maar ongeveer 30-40% weerkaatst. Oftewel, sneeuw zorgt ervoor dat er veel meer straling wordt weerkaatst, veel minder warmte wordt opgenomen. Dus je legt een soort van beschermingsdeken over de gletsjer. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Bij een babykletsertje van 20 bij 20 meter hebben ze sneeuw opgelegd, door elke keer als het koud genoeg was, 's nachts sneeuw overheen te sproeien. En het kijken of ze daarmee het ijs wat ze daaronder hadden gelegd, of ze dat daarmee konden redden. En dat is in deze zomer gelukt. Als je dat op grotere schaal zou kunnen doen, dan is het mogelijk dat in 15 jaar je ervoor kan zorgen dat de gletsjer 800 meter langer is dan wanneer je hem gewoon zijn gang laat gaan. Het is voor zo'n gebied natuurlijk enigszins lucratief, omdat zij heel veel geld binnenhalen vanuit toerisme. Op het moment dat die gletsjer weg is, neemt dat toerisme gewoon heel erg af. Het is een trekpleister in die regio. Dit is echt vanuit toeristisch oogpunt. Het heeft ook te maken met die skiresorts. We hebben niet voor niets sneeuwkanonnen. Dat is ook omdat de wintersport, al die toeristen leveren ontzettend veel geld op natuurlijk voor zo'n gebied. Dat is precies waar die sneeuwkanonnen voor fungeren. En dit is eigenlijk, heeft echt hetzelfde doel.
Hoe gaat het wereldwijd eigenlijk met de gletsjers?
Ja, bijna alle gletsjers trekken zich enorm snel terug, worden dunner. En dat is een signaal wat we globaal zien. Sinds de laatste kleine ijstijd, rond 1850, 1860, zien we dat ze zich terugtrekken. Maar dat proces is zich enorm aan het versnellen. Kijk, als bergwandelaar op zich is het heel verontrustend, want het wordt steeds minder veilig om er te lopen. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere indirecte gevolgen. Bijvoorbeeld als de gletsjers kleiner worden, kan er natuurlijk steeds minder smelt plaatsvinden. Als er minder ijs is, smelt het minder. En bijvoorbeeld de Rijn is een combinatie van een regenrivier en een smeltwaterrivier. Op het moment dat er minder smeltwater is, zal er ook in de zomer minder water terechtkomen in Nederland. En we hebben al te maken met veel droogte. Dus omdat de temperaturen toenemen, verdampt er meer op weg van dat water van Zwitserland naar Nederland toe. Nou, als er aan het begin al minder is, is er al aan het eind al helemaal minder. Als alle gletsjers op de wereld smelten, dan kan dat zorgen voor een zeespiegelstijging van maximaal een halve meter wereldwijd. Dus ik denk dat je daar het eerste echt grote probleem tegenkomt. Mm-hmm. Een ander heel groot probleem, wat ik voor ogen zie, is vooral wat er in de Himalaya gaat gebeuren. Alle mensen die daar beneden strooms aan de rivieren zitten, die zijn afhankelijk van dat smeltwater wat van die gletsjers komt. Voor hun irrigatie, voor hun zoetwatervoorziening. Ik denk dat daar de grootste problemen gaan ontstaan. Want de modellen laten zien dat 1/3 tot 2/3 van de gletsjers daar rond 2100 verdwenen zijn. Nou, dat gaat enorm veel problemen opleveren voor die mensen. Er wonen daar miljoenen mensen.
Je doet niet alleen onderzoek naar gletsjers, want jij kijkt dus vooral naar de mechanica, naar hoe beweegt dat ijs en waarom beweegt het zoals het beweegt. Dat doe je ook op Groenland. Wat zie je daar gebeuren?
Wat je op Groenland veel ziet is ontzettend veel smeltwater. Het smelt daar heel hard. Groenland neemt sterk in volume af.
Harder dan die gletsjers?
Dat durf ik niet te zeggen. Hmm. Ik weet dat op dit moment de gletsjers voor 1/3 deel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En Groenland en Antarctica samen ook voor 1/3. Maar Groenland smelt gewoon heel hard. Ik weet als je Groenland op dit moment weg zou halen, hij niet opnieuw aangroeit. Want de gletsjer heeft natuurlijk een bepaalde dikte. Op sommige plekken is die wel 3 kilometer dik. Mm-hmm. Dat betekent dat een oppervlak 3 kilometer hoger ligt dan het oppervlak van het land. En daar is het natuurlijk veel kouder op die hoogte.
Ja.
Dus de ijskap houdt zichzelf in stand op dit moment. En op dit moment als je hem helemaal weg zou halen, zou die niet meer terugkomen. Kijk, het interessante voor Nederland is natuurlijk dat als stel de Groenlandse ijskap zou helemaal smelten, dan zorgt dat voor een globale zeespiegelstijging van ongeveer 7,3 meter.
Gaat mijn huisje niet redden op de dijk?
Dat klopt, maar voor Nederland betekent dat ongeveer 2 meter. Want die verschillen zijn globaal zo ontzettend. Die verschillen ontzettend.
Hoe komt dat?
Kijk, zo'n massa, zo'n ijskap die op Groenland ligt, dat is massa. En massa trekt massa aan. Dus die ijskap die zorgt ervoor dat de zeespiegel die kant op, dat het zeewater die kant op wordt getrokken.
Een soort magneet.
Ja, dus op het moment dat die ijskap verdwijnt, ontspant die waterspiegel als het ware. Dus in het gebied rond Groenland gaat de zeespiegel
dalen?
Zelfs dalen.
Oh.
Ja. En wij zitten op een soort tussengebied. Zij stijgt wel, maar niet zoveel als het globaal gemiddelde.
Oké, okay, en 1 is 2, je hebt 2 polen, daar gebeurt ongeveer dat.
Ja, dat betekent, je kan meteen doorrekenen als Antarctica smelt. Zijn wij de pineut.
Je zegt als dit zo doorgaat, dan gaan die gletsjers verdwijnen. Gaat het zo door?
Ja. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden. En nou ja, ik zie dat niet zomaar gebeuren als ik kijk naar de mensen om mij heen. Ik ben er persoonlijk wel mee bezig. Maar zelfs... Ik ben klimaatonderzoeker en ik ben best wel bezig met de natuur om mij heen. En toch gaat ook bij mij dat proces ontzettend langzaam. Dus als dat bij mij al het geval is, dan denk ik dat het niet heel hoopvol is. Wij zijn zo gewend aan onze welvaart. Om dat los te laten voor een extern doel, dan moet je zo intrinsieke motivatie hebben. Ja, dat is een stuk, ik denk niet dat we dat gaan kantelen.
Nou heb je altijd natuurlijk die discussie van ja, nee, er zijn heel veel wetenschappers die dit zeggen. Maar ja, er zijn ook wetenschappers die dat zeggen. Er is geen waarheid in de wetenschap. Hoe kijk jij daarnaar als het gaat over de relatie tussen klimaatverandering en het verdwijnen van jouw grote liefde, de gletsjer?
Ja, ik kan daar om zuchten en doen. Kijk, als jij specifieke informatie haalt uit rapporten en de rest buiten beschouwing laat, ja, dan kan je inderdaad laten zien dat het niet per se. Want tuurlijk, er is een cyclus van de zon die zorgt voor terugtrekken. Want we hebben een laatste kleine ijstijd gehad rond 1960. Dus we hebben een cyclus van de zon waardoor de hoeveelheid zonnestraling die op de aarde valt langzaamaan toeneemt. Waardoor het warmer wordt en inderdaad de gletsjers zich sowieso terug zouden trekken. Dat is een natuurlijk proces. En als je bepaalde informatie en de rest buiten laat, ja, dan kan je zo laten zien dat het een soort van natuurlijke variatie is en dat wij als mensen daar niks mee te maken hebben. Maar ja, dat. Ja, gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel mensen die op Twitter bijvoorbeeld actief zijn. Een van is dus Gerrit Hiemstra, die actief hele lange uiteenzettingen geven over waar die mensen hun informatie vandaan halen, wat ze missen, wat ze buiten beschouwing laten. En dat vind ik heel goed.
Gerrit Hiemstra, de vriendelijke weerman van het NOS-journaal. Maar ook de meteoroloog die op Twitter het debat aangaat met klimaatsceptici. Of klimaatkwakzalvers, zoals hij ze noemt. Ze maken hem boos. Want in zijn vakgebied, het weer, ziet hij de extreme veranderingen zich voor zijn ogen voltrekken.
Dat is wat we nu meemaken, is eigenlijk in de historie, voor zover we die kennen op weergebied, is eigenlijk nooit voorgekomen. Er zijn natuurlijk wel vaker klimaatveranderingen geweest, maar die hebben zich over veel langere tijdsperiodes uitgestrekt. Bijvoorbeeld over een paar duizend jaar. Wat we nu meemaken, dat is zelfs minder dan 100 jaar. Dus als je dat in het perspectief zet van het verleden, nou is dat echt een oogwenk wat we nu meemaken. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel erg bijzonder. En wat het natuurlijk ook heel bijzonder maakt, is dat we niet weten waar het eindigt. Het belangrijkste eigenlijk wat je ziet is dat enerzijds de seizoenen verschuiven. Dus de winter die wordt korter, de zomer die wordt langer en de herfst en het voorjaar die schuiven eigenlijk op, vooral richting de warme kant. Dat is één. En het tweede is dat je steeds meer weersverschijnselen ziet die extremer zijn naar de warme kant. Dus je ziet meer warmterecords, meer hittegolven, vooral ook veel zware buien. Intensievere buien in Nederland. Ik beperk me nu even tot Nederland. En wat je tegelijkertijd ziet is dat vooral de winters heel sterk afnemen. Dus we hebben gewoon minder dagen met vorst. En als het vriest, ja, vriest het minder. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we tegenwoordig geen normaal meer hebben. Want een normaal, dus een gemiddeld klimaat, zegt dat eigenlijk. Dat suggereert dat het stabiel is. En dat je uitschieters naar boven hebt en uitschieters naar beneden hebt. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat die uitschieters naar beneden afnemen en dat de uitschieters naar boven juist aan het toenemen zijn. Dus je kunt eigenlijk niet meer spreken op dit moment van een gemiddeld klimaat, omdat je in een veranderend klimaat zit. Dus de waarde van wat wij normaal vinden, klimaat, gemiddelde, ja, die neemt heel sterk af.
Ja.
Dus we zijn onze referentie kwijt. We komen op terreinen terecht, op atmosferisch gebied, die we gewoon niet goed kennen. Misschien sterke stormen, of dat het ineens van heel slecht weer omslaat naar heel mooi weer, of heel extreem warm weer. Dat weten we niet. We kunnen natuurlijk met die modellen wel een week vooruit kijken. Maar het zou best kunnen zijn dat het weer veel extremer wordt dan nu, veel meer uitschieters zal krijgen. Het kan ook zijn, andere kant op, dat het veel gelijkmatig, dat het eigenlijk elke dag
grijs.
Ja, bewolkt wordt of regent. Of zelfs dat je van de ene situatie heel korte tijd omslaat naar een andere situatie. Weten we niet.
Hiemstra mengt zich dus heel uitgesproken in het publieke debat over klimaatverandering. Onlangs nog raakte hij in een Twitter-fitty verzeild met Thierry Baudet. Of fitty. Eén voor één fileerde hij de argumenten die Baudet noemde om te betogen dat het wel meevalt met die klimaatverandering. En serveerde ze af als onwetenschappelijke kletskoek.
Ja, kijk, ik vind dat dat bij mijn vak hoort. Het gaat mij er daarbij niet zozeer om, laten we zeggen, een bepaalde mening of een bepaalde opinie voor het voetlicht te brengen. Maar ik breek een lans voor de wetenschap, voor de kwaliteit van de wetenschap. dat is vaak het probleem in de politieke discussie. Ja, daar worden argumenten aangevoerd die onwetenschappelijk zijn. Ja, en daar kan ik niet tegen, want ja, dat is vaak wetenschappelijk broddelwerk. Er wordt dan vaak met grafiekjes heen en weer gesmeten. En dan komt er iemand met een grafiekje van waaruit dan zou blijken dat het allemaal wel meevalt. Dat er helemaal niks aan de hand is. Ja, het spijt me wel, maar wetenschap is niet het heen en weer pingpongen van grafiekjes. Dat is onderzoek doen, dat is conclusies trekken, dat is vervolgens daarover publiceren. Dat is daarover discussiëren met andere wetenschappers. Ja, en als er geen andere wetenschappers zijn die jouw conclusie onderuit kunnen halen met eigen onderzoek of met eigen data, ja, dan heb je dus gelijk. En dan is het geen mening, maar dan is het een conclusie. Hmm. En dat wordt vaak door elkaar gehaald. En dat is nou juist wat ik voor het voetlicht probeer te brengen. Je kunt die wetenschappelijke resultaten, die kun je gewoon niet vergelijken met een grafiekje wat door een of andere gepensioneerde geoloog opgesteld is. Kijk, mensen mogen natuurlijk vinden wat ze willen. Hè? We leven in een vrij land, gelukkig maar. Het is ook niet zo dat ik vind dat mensen dat niet mogen vinden. Ja, natuurlijk mogen ze dat vinden. Iedereen mag zich baseren op de grootste onzin die maar kan vinden. Ik vind niet dat je die ook in een politieke discussie gelijk aan elkaar mag stellen. Ik vind wetenschap is wetenschap. Je kunt het er mee eens zijn of niet. Maar daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk. In die zin vind ik dat klimaat ook wel weer eerlijk. Het klimaat wordt er niet anders van. Of wij nu met z'n allen zouden afspreken of zouden beargumenteren van jongens, het valt allemaal wel mee. We hoeven lekker niks te doen. Als die klimaatverandering echt is, dan gaat die echt wel door. Afgezien wat wij ervan vinden. In die zin denk ik ook dat zo'n politieke discussie, ja, die lost zich eigenlijk vanzelf op. Want stel nou dat alle sceptici gelijk zouden hebben, dat het eigenlijk allemaal meevalt. Wat ik graag zou willen overigens hoor. Ik zou echt heel erg graag willen dat we het allemaal met z'n allen bij het verkeerde eind hebben. Ja, we zien het uiteindelijk over 10 jaar, of over 20 jaar, of over 50 jaar. Zien we het vanzelf. Wat dat betreft heb ik wel zoveel vertrouwen in de wetenschap dat hij ons vrij goed kan vertellen op dit moment waar we terechtkomen als we zo doorgaan. Namelijk dat die gletsjers gewoon helemaal zullen smelten. Wanneer, dat is dan een tweede vraag. Maar dat de ijskappen uiteindelijk helemaal smelten. Dat het weer wat we nu kennen, dat de extremiteiten die we daar nu in al herkennen, dat die nog verder zullen toenemen. Dus ik denk, we hebben het in eigen hand. Kijk, het is wel zo dat als wij willen voorkomen dat over 80 jaar de zeespiegel bijvoorbeeld 5 meter hoger komt te staan. Maar als we daar iets aan willen doen, dan moeten we het nu beginnen. En dan moeten we niet nog 80 jaar wachten, want dan is het te laat. Ik ben redelijk praktisch aangelegd. Ik heb dan ook het motto practice what you preach. Dus ik vind ook oprecht, als je met een wetenschappelijke achtergrond ziet wat er aan de hand is, dan vind ik ook dat je daarmee aan de slag moet. Dus ja, ik heb inmiddels een elektrische auto gekocht.
Terwijl je van snelle sportwagens hield.
Ja, ik ben echt best wel een autoliefhebber. Een petrolhead, zoals het dan heet. Maar ja, dat heb ik toch aan de wilgen gehangen. Want ja, dat gaat niet meer. Nee. En hetzelfde geldt, we zijn nu toevallig, loopt het een beetje samen, we zijn een nieuw huis aan het bouwen. Ja, dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. En ook proberen het vliegen te beperken. Voedingpatroon aanpassen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je zelf kunt doen. En die doe ik ook.
Heb je kinderen?
Ja.
Wat gaan die voor wereld tegemoet?
Nou ja, die zullen daar ook op hun manier hun keuzes in moeten maken.
Maar als jij, ik weet niet hoe oud je kinderen zijn.
Nou, die zijn net boven de 20.
Net boven de 20?
Ja, zeg maar 23.
Dus stel dat ze binnenkort hun eerste huis gaan kopen en ze kunnen kiezen tussen Haarlem of Maastricht?
Ja, nou ja, Maastricht zit natuurlijk dicht bij de Maas. Dus dan zou ik niet in Maastricht gaan zitten. Maar,
nou, Vaals
ja.
Dan.
Ja, nee, maar dan zou ik echt een wat hogere plek voor de lange termijn zoeken. Of iets wat makkelijk bij wijze van spreken op te pakken is en ergens anders neer te zetten is. Zoiets.
Maar jij denkt dat dat in hun leven al aan de orde kan zijn?
Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. Kijk, ik ben dan zo stom om in Friesland een huis te gaan bouwen. Wat eigenlijk gewoon een hele slechte keuze is. Maar ja, goed, dat heeft ook met mijn achtergrond te maken. Maar op de veel langere termijn denk ik dat het... Nou goed, we kunnen met z'n allen... We hebben als Nederlanders het grote voordeel dat we geld hebben... en dat we kennis hebben, dat we goed georganiseerd zijn. Dat is een heel groot voordeel. Dus we kunnen in de tussentijd ook nog wel iets verzinnen. Maar wat weet je natuurlijk niet. Dus ja, daar kun je ook een beetje je hoop op vestigen. Op onze creativiteit en improvisatievermogen.
Ja.
Dus ik denk ook echt dat op de lange termijn... dat die zeespiegelstijging gewoon uiteindelijk zal betekenen... dat mensen die in kustgebieden wonen, waaronder Nederland... Gewoon fysiek zullen moeten gaan verhuizen.
Wij moeten hier weg.
Ja, op de lange termijn. Dat kan nog wel 100 jaar duren. Maar uiteindelijk zullen jullie dit soort dingen toch moeten verzinnen.
Dat houden we niet meer tegen.
Volgens mij niet.
Dit was Future Shock, de tweewekelijkse podcast van VPRO Tegenlicht. Redactie Sanne Stevens en Tom Reiner, productie Olivier Schuringa, techniek Alfred Koster en Marnix Koolhaas. Eindredactie Marije Meerman en Doke Romein. Graag tot over 2 weken. En als u ons een rating wilt geven, dan helpt dat enorm.